welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Werken aan de Toekomst. Een podcast van Rijkswaterstaat waarin ik, wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak, in gesprek ga met specialisten van Rijkswaterstaat over hun werk en over hoe zij bijdragen aan de toekomst van Nederland. Vandaag zit ik met Yasmine Ghojboe, coördinator van het programma voor vluchtelingtalenten. Heb ik dat goed?
Dat heb je helemaal goed.
Hoe lang werk je al bij Rijkswaterstaat?
Nu 4,5 jaar, denk ik. Ja.
Maar je hebt niet altijd op dit programma gezeten, toch? Je had ook eerst een andere functie.
Ja, hiervoor heb ik een paar jaar als adviseur projectbeheersing gewerkt.
Ja.
Hele andere functie. En ik was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van allerlei kennisproducten op het gebied van projectbeheersing.
Ja.
Begrijp je dan wat ik daarmee bedoel?
Ongeveer, maar misschien als je het heel kort uit kan leggen, dat is natuurlijk ook wel interessant.
Ja, binnen Rijkswaterstaat werken we projectmatig. Hè. We hebben allerlei infrastructurele projecten lopen, maar we hebben ook IV-projecten lopen.
Wat is een IV-project?
Ja, dat is het ICT-stukje van de infrastructurele projecten.
Informatievoorziening.
Ja. Ja. Oh, inmiddels weet jij dat natuurlijk.
Het heeft even geduurd.
Nou, al die projecten moeten beheers verlopen.
Ja.
En binnen de projecten zelf heb je bepaalde rollen. Maar buiten de projecten heb je adviseurs projectbeheersing die dan soms worden ingevlogen. Helpen met het opzetten, advies geven over hoe dingen het beste gedaan kunnen worden.
Oké.
En dan word je er weer uitgevlogen. Maar ik was verantwoordelijk voor twee vakgebieden. Planningsmanagement en risicomanagement. Ja. Dus dan ben je eigen kennishouder voor die twee velden. En dat was ik voor de centrale informatievoorziening.
Oké, dus eigenlijk heel ander werk.
Heel ander werk,
maar
ja.
Je bent toch in deze functie beland. Hoe is dat zo gekomen dan?
Nou, bij Rijkswaterstaat staat jezelf ontwikkelen hoog op de agenda. Iedere keer als je je functioneringsgesprekken hebt. Je wordt ook heel erg gestimuleerd om na te denken over je ontwikkeling. En zodoende ging ik ook nadenken van, goh, ik ben dit nu al een paar jaar aan het doen.
Ja.
Daarvoor had ik ook al een paar jaar als projectmanagement consultant gewerkt.
Maar dan elders?
Elders, ja, voor een consultancybureau. En ik dacht, goh, wil ik hier nog in verder? Wat ga ik dan doen? En ik vond het een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want ik miste zichtbare impact. Dus ik ben voor mezelf gaan onderzoeken van, goh, wat wil ik nou? Wat wil ik nou doen?
Ja.
En zodoende ben ik bij dit project terechtgekomen, bij dit programma Vluchtelingtalenten. Want ik ben zelf ooit als vluchteling ooit hier naartoe gekomen. Samen met mijn ouders en mijn zusje, heel veel jaren terug. En mijn ouders waren ook allebei, of die zijn allebei hoog opgeleid.
Ja.
En zij hadden ook de grootste moeite om een passende baan op niveau te vinden. En als er destijds zo'n soort programma had bestaan, dan waren zij daar enorm bij geholpen geweest. Dus
dat is wel een hele mooie intrinsieke motivatie natuurlijk op die manier.
Ja, ja, precies.
En daarvoor, wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd?
Ik heb sociale psychologie gestudeerd aan de UvA.
Dus je bent vanuit sociale psychologie naar consultancy gegaan?
Ik heb ook nog een eigen bedrijf gehad. Ik werkte als business liaison. Ja. Samen met mijn vader koppelden wij bedrijven. Want ik vertelde net, mijn ouders die zijn hoog opgeleid. Nou, mijn vader heeft nooit een passende baan op niveau kunnen vinden. Dus die is, toen ik het huis uit was, is die weer teruggegaan naar Iran.
Ja.
Om daar te werken. Hij heeft een heel groot netwerk binnen de oliesector. En hij zag een kans voor een bedrijf hier. Dus wij koppelden bedrijven in Iran die op zoek waren naar kwalitatief goede producten in de oliesector aan bedrijven hier in Europa.
Okay.
Maar wegens de handelsboycott van Amerika en Europa konden wij ons werk niet meer voortzetten. Dus daar ben ik mee gestopt.
Ja. Oké.
Okay. En toen ben ik in de projectconsultancy beland.
Dat is wel een bewogen carrière.
Ja, bewogen het wel een rode lijn in te trekken. In de zin dat ik.
Maar ergens moet je dus. Want je was consultancy, dus je moet ergens ook wel heel erg analytisch vaardig zijn. Maar in het werk dat je nu doet, moet je natuurlijk ook heel erg emotioneel vaardig zijn en goed met mensen kunnen zijn eigenlijk.
Ja, ik heb me altijd gefascineerd over menselijk gedrag. En waarom doen mensen wat ze doen?
Ja.
Hoe kun je gedrag veranderen? Groepsprocessen vind ik hele interessante vraagstukken.
Dan zit je nu al, denk ik, op je plek.
Ik zit heel erg op mijn plek.
Wel grappig, want je hebt die passie had je. Dus ben je sociale psychologie gaan studeren. Dat paste heel erg. Ja, dan heb je eigenlijk een soort zijpad genomen. En nu zit je bij Rijkswaterstaat eigenlijk wel weer op die passie. Terwijl van Rijkswaterstaat zou je als zich niet verwachten dat het daar zou kunnen. Omdat je dus, heeft het toch wat technischer imago. Dus dat is wel heel cool.
Ja, zeker. Ja. Al moet ik zeggen, als sociaal psycholoog, je hebt altijd met mensen te maken.
Ja, dus dat is waar. Je kunt het op veel plekken terecht.
Je kunt het altijd wel gebruiken, maar je hebt wel gelijk in de zin dat het nu dat ik nu wel het gevoel heb dat ik terug ben daar waar ik ben begonnen met mijn studie. Ja, dus dat klopt wat je zegt.
Okay. En Rijkswaterstaat heeft je heel erg geholpen en begeleid in het vinden van die juiste plek. Je hebt heel veel kansen daarvoor gegeven.
Ja, zeker. Ik ben heel erg gestimuleerd om daar goed over na te denken. Ik heb gebruik gemaakt, en dat kan iedere Rijkswaterstaat er doen, van een loopbaanadviseur of een inzetbaarheidsadviseur. Ja. En samen met hem hebben we gewoon gekeken van, nou weet je, waar krijg je energie van? Waar ben je goed in? En wat zou je willen doen? En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Dit is een IF-functie. Dus dat houdt in dat het een interimfunctie is voor een jaar.
Ja.
Voor de duur van het project. Er zijn heel veel tijdelijke klussen te vinden binnen Rijkswaterstaat. En IF-constructie is ook voor iedereen mogelijk. Op het moment dat je op een kruispunt staat in je leven, waarin je wat anders zou willen doen, dan is dit een hele mooie optie om uit te proberen. Dus het is een verkennend jaar, waarin ik gewoon heb gekeken van, goh, ligt dit werk me? Ja. En wil ik hierin verder? En wat zijn dan de opties?
Het is dus een jaar, zeg je net. Hoe ver ben je al in dat jaar?
Halverwege. Ik heb nog of iets over de helft. Ik heb nog 5 maanden te gaan.
Oké, heb je zin in die 5 maanden?
Zeker, we hebben nog heel veel werk te verzetten.
Ja.
Komt een hele spannende periode voor de deelnemers aan, waarin ze daadwerkelijk gaan solliciteren. Ja. Dus er komen heel veel leuke, interessante, uitdagende activiteiten aan.
Ja. Dat lijkt me een hele bijzondere positie binnen Rijkswaterstaat. Ik heb namelijk meerdere van jouw collega's geïnterviewd. En dat zijn vaak dataspecialisten, bruggenmakers. Maar jij doet iets heel anders. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Wat doe je dan precies?
Ja, ik werk sinds 1 april dus als de coördinator van Programma voor Vluchtelingtalenten.
Ja.
Het programma Vluchtelingtalenten, dat hoort eigenlijk bij een veel breder programma binnen Rijkswaterstaat. Dat is het programma Diversiteit en Inclusie.
Ja.
En met dit programma dragen we bij aan diversiteit en inclusie binnen Rijkswaterstaat. Nou, wat houdt het programma in? We bieden hoogopgeleide statushouders die nu in een uitkeringspositie zitten de kans om een jaar lang bij ons werkervaring op te doen. Het doel van het hele programma is om te zorgen dat de instroom van hoogopgeleide mensen bij de prioritaire doelgroepen ICT, techniek en inkoop, dat een beetje vlot verloopt. Dus we proberen met dit programma de instroom te bevorderen.
Oké, dat klinkt heel interessant sowieso als project, maar ook superleuk om te doen lijkt me. Jij bent begeleider van het programma.
Ja, ik coördineer de inzet van de deelnemers.
Dus jij hebt contact met al die deelnemers?
Ja, ik begeleid ze, ik monitor hun voortgang, want ze zitten allemaal op een werkplek.
Ja.
Op die werkplek hebben ze ook allemaal een werkplekbegeleider, een mentor. Dus ik sta met alle stakeholders in contact. En verder is het belangrijk dat ik goed in de gaten hou of alles goed verloopt. Dus of er hulp of ontwikkelvragen zijn. Ik leg en onderhoud contacten met de overige stakeholders, dus ook gemeentelijke contactpersonen.
Okay.
We hebben allerlei workshops en trainingen voor ze ingeregeld. Ja. Dus ik moet ook die voortgang bijhouden. En als er hulpvragen zijn, punten waar sturing bij nodig is, dan bespreek ik die met de projectleider van het programma. En samen kijken we welke acties of werkzaamheden we moeten inzetten.
Okay.
Nou, het doel van het programma voor vluchtelingtalenten is om de instroom van hoogopgeleide ICT'ers, technici en inkopers te bevorderen. Want die drie doelgroepen, dat zijn nu op dit moment prioritaire doelgroepen. Rijkswaterstaat is nu naarstig op zoek en in de toekomst eigenlijk nog meer om geschikt personeel te vinden. Ja. En voor deze doelgroepen is het gewoon heel lastig om vacatures te vervullen. Aan de andere kant heb je een groep statushouders met die achtergrond die nu in een uitkeringspositie zitten. En die maar heel moeilijk aan een betaalde baan kunnen komen. Dus het is een hele mooie win-win.
Precies, ja, dat wil net zeggen, win-win. Hoe groot is die groep in een zo'n project?
Voor dit programma zijn we begonnen met 11 deelnemers.
11 deelnemers. En dan moet ik me voorstellen, mensen uit allerlei regio's die moesten vluchten uit hun land en die hierheen komen. Die bijvoorbeeld wel een hoge opleiding hebben genoten, equivalent van wat we hier HBO of WO noemen.
Ja, dat klopt. Ja? Dat klopt.
Maar die lopen dan toch tegen bepaalde barrières aan, zoals taal en cultuur. En daardoor is het voor hun moeilijker een positie te bemachtigen in de arbeidsmarkt. En jullie proberen ze daar enigszins mee te helpen.
Ja, samengevat is dat inderdaad hetzelfde. Je ziet dat taal is nog volop in ontwikkeling. Ja. Mensen kennen de ongeschreven regels niet. Ze zijn volop bezig met leren kennen van de cultuur. En vaak hebben ze al werkervaring opgedaan in het land van herkomst. Maar het is heel lastig om die werkervaring te vergelijken met werkervaring binnen een Nederlandse organisatie. Dus als je dat op je cv zet, dan zegt dat ook niet zo heel veel.
Nee, dus het is ook nog een extra boost dat als zij ervaring hebben opgedaan bij Rijkswaterstaat, naast de ervaring zelf, dat als je dat op je cv hebt staan, dat het dan ook weer makkelijker wordt om werk te vinden. Misschien elders.
Precies.
Ook al geniet dat niet de voorkeur, neem ik aan.
Maar, precies. Ja, we willen ze gewoon gerichte werkervaring op laten doen. Waar ze een dat is ter bevordering van duurzame loopbaan. De werkervaring.
Ja? Hoe gaat het?
We hebben de 11 deelnemers gekoppeld naar aanleiding van hun achtergrond bij verschillende afdelingen. Ze zitten door de organisatie heen. En op zich zit iedereen goed op zijn plek. Hè. De eerste, we hebben nu 6 maanden van het programma gehad. Het programma is opgeknipt in 2 delen. Iedere fase behelst 6 maanden. En de eerste 6 maanden hebben we echt gebruikt om ze kennis te laten maken met de organisatie. Hè. Wie is Rijkswaterstaat? Wat doen we precies? Ja. Welke bijdrage leveren we aan de maatschappij? Rijkswaterstaat is een grote organisatie. Dus het kost ook wel even tijd om de organisatie te leren kennen. Daarna hebben we ze de tijd gegeven om de afdeling waar ze komen te werken te leren kennen. Want alles is gewoon zo anders binnen Rijkswaterstaat.
Ja, en, dat is natuurlijk ook waar.
Ja, wat voor werkwijzen worden gebruikt? Wie zijn mijn collega's? Wat voor werkzaamheden verrichten zij? Wie is mijn mentor? Want ze zijn dus allemaal gekoppeld aan een mentor op de afdeling die ze gedurende het traject begeleidt.
Dat zijn mensen die al werkzaam zijn bij Rijkswaterstaat op een bepaalde functie en die proberen hun gewoon te begeleiden daarin.
Ja, dat zijn allemaal Rijkswaterstaat collega's. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een projectmanager of een een adviseur. We hebben een omgevingsmanager die als een mentor dient. En de afgelopen 3 maanden hebben zij meegelopen binnen de afdelingen met het draaien van productie. Dus ze zijn allemaal met bepaalde klussen aan de slag gegaan.
Ja.
De meesten hebben ook allemaal al opdrachten kunnen opleveren. Dus het opdoen van werkervaring gaat goed. We zien wel dat soms deelnemers toch wel tegen bepaalde issues aanlopen.
Heb je daar voorbeelden van?
Dat heeft allemaal wel met een stukje cultuur te maken. He, je ziet bijvoorbeeld hier binnen een Nederlandse organisatie heb je heel veel vrijheid. Zeker binnen Rijkswaterstaat mag je zelfstandig, wordt er heel veel zelfstandigheid van je verwacht. En er wordt van je verwacht dat je zelf initiatief neemt en proactief.
Ja.
Als je ziet, je moet gewoon zelf goed kijken wat er moet gebeuren en dan zelf je acties uitzetten.
En dat is in Nederland als zich misschien al meer dan het gemiddelde bedrijf, maar ik kan me voorstellen dat als je uit een ander land komt, waar het misschien nog minder is, dat het nog een grotere verschuiving is.
Ja, dus je ziet heel vaak dat proactiviteit, hè, wat verstaat een Syriër onder proactiviteit en wat verstaat een projectmanager binnen een Nederlandse organisatie onder proactiviteit.
En wat zijn die verschillen dan?
Vanuit een collectivistische cultuur wordt je gewoon verteld wat je moet doen.
Ja.
En hier wordt van je verwacht om te kijken van wat moet er gebeuren. Dus dat is het grootste verschil. Je ziet heel veel interculturele communicatieruis tussen begeleider en deelnemer. Mensen vanuit een collectivistische cultuur die vinden het gewoon heel moeilijk om vragen te stellen. Eigenlijk is vragen stellen not done.
Dat is onfatsoenlijk.
Nou ja, kijk, je bent onbeleefd naar degene die iets aan het vertellen is, want blijkbaar vertelt hij het niet goed genoeg, want je moet er nog een vraag over stellen.
Ja, dat is hoe zij dat ervaren.
Precies, dus je gaat niet zomaar een vraag stellen. Andersom, als jij een vraag gaat stellen, heb je het dus blijkbaar zelf niet goed begrepen in één keer. Dus dan.
Dus mensen schamen zich er misschien ook een beetje voor om die vraag te stellen. Ja,
terwijl er hier juist wordt verwacht dat je vragen stelt en dat je kritisch mag zijn. Dus er zijn wel zeker wat verschillen.
Ja, dat zijn ook zulke basale dingen. Dat me heel moeilijk lijkt om iemand dat van zich af te laten schudden. Dat doe je niet zomaar natuurlijk.
Nee, dat doe je niet zomaar. Daarom hebben we ook binnen dit programma een heel traject ingepland. Met allerlei workshops op het gebied van cultuur. Dus ze krijgen lessen in interculturele communicatie. Ja. Een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen les in hoe kom je er nou achter wat de ongeschreven regels zijn. Ja. Want wat je ziet is dat deze groep deelnemers zich heel erg wil focussen op alle zichtbare dingen. Dus ze komen hier binnen en ze mogen aan het werk en ze willen eigenlijk zo snel mogelijk laten zien wat ze kunnen. Ja. En zo snel mogelijk iets opleveren. Terwijl wij ze juist proberen te sturen op leer nou ook je collega's leren kennen. Want hoe leer je nou de ongeschreven regels kennen? Dat doe je door omgang met je collega's. Je hebt niet een boekje waar je de culturele regels uit kunt leren. Dat moet je gewoon gaandeweg ervaren. En er zijn zoveel verschillen. Je zit al in bepaalde teams dat er verschillen zijn. Bepaalde afdelingen. En er is ook niet één grote Rijkswaterstaatcultuur. Dus er zijn allemaal subtiele verschillen die je moet leren door hier werkzaam te zijn. Maar we proberen ze daar wel in te challengen om dat te doen. Ja. Dus focus je ook op de onzichtbare dingen. Ga die verbinding met je collega's aan en leer ze kennen. Kijk goed in vergaderingen hoe men doet. Ja, op allerlei manieren proberen we ze daarin te begeleiden. En je ziet dat het stukje cultuur grootste ontwikkelpunt is bij de meeste deelnemers.
Dus ze worden begeleid in werkervaring opdoen, in taal en in cultuur. We hebben het over cultuur gehad, maar bijvoorbeeld wat doe je dan zoal om de taalbarrière af te breken?
Ja, ze volgen een heel intensief taallesprogramma. Ja. Gedurende het jaar hebben ze iedere vrijdag taallessen. Die krijgen ze in-house hier. En dat wordt verzorgd door een gerenommeerd taalinstituut. Maar wat wij zien is dat niet alleen taal belangrijk is, maar dat de grootste ontwikkeling wat hun kansen vergroot op een duurzame loopbaan, is toch een stukje cultuur. Ja. Het leren kennen van de ongeschreven regels. Want op het moment dat jij ergens gaat solliciteren en je hebt nooit aandacht besteed aan je collega's of je afdeling of het bouwen van een netwerk en het leren kennen van hoe maak je nou stappen binnen je carrière, dat lastig is. Leren kennen van de cultuur, de organisatiecultuur, zorgt ervoor dat je kansen op een duurzame loopbaan vergroot.
Ja, is ook logisch natuurlijk. Dat is voor iedereen natuurlijk zo, maar voor hen is het net even wat lastiger, lijkt me.
Ja, ze moeten zich er bewust van worden. Ja. Dat ook heel belangrijk is.
Heb je daar nog meer voorbeelden van? Voorbeelden van kleine cultuurdiscrepanties eigenlijk? Waar ze tegenaan kunnen lopen?
Ja, wat misschien wel grappig is dat ze zich continu verbazen. Ze hebben allemaal aha-momenten. En een ervan is bijvoorbeeld dat ze, als er iemand jarig is hier binnen de organisatie. Nou, als je uit Syrië komt, als je jarig bent, dan word jij verwend. Maar hier wordt er gewoon van je verwacht dat je gaat trakteren. Dus dat vonden ze heel raar in het begin. En nu zie je al dat ze gewoon netjes naar de jarigen toe gaan, handje geven en een stukje taart mee eten.
Zijn uitgenodigd op de kringverjaardag misschien.
Ja, en sommigen trakteren nu zelf ook, dus dat is ook
dat
wel
is
grappig
leuk,
om te zien. Ja. Dus ze nemen het wel snel over, maar ze verbazen zich er wel over dat heel veel dingen soms anders zijn.
En zo leer je als organisatie eigenlijk ook weer vanuit een nieuw perspectief naar jezelf kijken. Toch? Want het is wel een hele unieke blik die je krijgt in je organisatie, die je eigenlijk nooit zou hebben. Dus daar leer je, denk ik, als Rijkswaterstaat ook weer van.
Zeker, zeker. Dat is ook een van de punten die ik terugkrijg van de begeleiders op de werkvloer. Ja. Hè? Want vaak is het goed om iemand van buitenaf binnen je team toe te laten, die dan even met een frisse blik kan kijken. Nou, frisser dan dit kun je het eigenlijk niet krijgen. Want heel veel werkwijzes zijn echt compleet anders dan voor de deelnemers in hun thuisland.
Ja.
Dus ze kijken echt met frisse blikken en ze stellen vragen van, waarom doen we het zo? En ik hoorde van begeleiders dat ze zeiden van, ja, sommige dingen, daar hebben we gewoon eigenlijk nooit over nagedacht. En het zet ons echt aan het denken om het misschien toch ook anders te gaan doen.
Ik kan me voorstellen dat je net bent gedwongen om je land te ontvluchten vanwege een politieke situatie, dat het natuurlijk ook emotioneel heel zwaar is, dat je dan vervolgens ook weer naar een werkplek moet die je niet gewend bent. Dus ik kan me ook voorstellen dat je misschien tegen emotionele barrières oploopt. Kom je dat ook tegen? Of valt dat mee? Hoe moet ik dat zien?
Eigenlijk kan ik wel voor de hele groep, over alle deelnemers zeggen dat ze in een hele onzekere situatie hier leven nu.
Ja.
We kennen allemaal de driehoek van Menslo.
Ja.
Dat je op een gegeven moment telkens een fase naar boven gaat, totdat je bij het punt zelfontplooiing komt. Nou, de meeste mensen, maar de basis is veiligheid.
Ja, ja. Ja.
En die veiligheid hebben zij nu nog niet. Ze hebben nog geen veilig bestaan. Want ze zijn nog volop bezig om een bestaan hier op te bouwen. Dus het gaat er soms wel emotioneel aan toe. Maar daarvoor hebben we workshops persoonlijke ontwikkeling, om ze ook hier bij dit punt in te begeleiden.
Ja. Dat zorgt er ook voor dat de collega's die hier al zijn misschien ook heel anders gaan kijken naar dat soort situaties. Dus het is ook eigenlijk, als ik dit zo merk, niet een win-win, maar meer een win-win-win situatie. Dus dat is wel heel mooi in het project.
Ja, zeker. Je ziet wel synergie tussen alle betrokkenen. We nemen ook de begeleiders mee in al die culturele workshops, zodat de bevordering van de verbinding en het beter begrijpen van elkaar.
Ja.
Want vaak gedrag, dat kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. En je hebt gewoon een stukje context nodig. En als je elkaars cultuur beter kent, dan kun je gedrag ook beter interpreteren. En begrijp je elkaar beter.
Ja, dat lijkt me ook duidelijk. Je had het net over een eerste fase. Dat hebben we volgens mij nu redelijk gedekt. Maar er is dus ook een tweede fase, neem ik aan.
Ja, de tweede fase, daar zitten we net in. De eerste fase is misschien wel leuk om te vertellen. We hebben afgesloten met een bezoek aan onze directeur-generaal DG Michelle Blom. Ja, je ziet dat zij het ook heel belangrijk vindt. Ja. Dat diversiteit en inclusie op de agenda staat hier binnen Rijkswaterstaat. Dat was een mooie afsluiting, want zij heeft kennis gemaakt met alle deelnemers. En ze heeft op een hele informele manier de deelnemers welkom geheten binnen de organisatie. De tweede fase ligt de focus wel heel erg op het stukje solliciteren, succesvol solliciteren.
Ja.
Dus de deelnemers die krijgen allerlei trainingen die te maken hebben met het hele traject op het moment dat je een leuke vacature ziet.
Ja.
Want we willen natuurlijk dat aan het eind van het programma, dat is eind maart 2020, dat ze allemaal een betaalde baan hebben gevonden binnen Rijkswaterstaat. Maar ze zijn wel zelf in de lead. Dus ze moeten hier wel zelf initiatief in nemen. Ze hebben verder geen voorkeurspositie of iets dergelijks. Maar we begeleiden ze natuurlijk in het hele sollicitatieproces. Ze gaan ook volgend jaar op speeddates met recruiters.
Oh ja, dat is ook Nederlands, hè?
Ja, precies, precies. We hebben korte lijntjes met de recruiters binnen Rijkswaterstaat. Dus we gaan ook, zodra zij tijdens die workshops hun sollicitatiebrieven en hun cv's op orde hebben, gaan we ze op speeddates sturen met de recruiters. Gewoon om de recruiters te leren kennen en om, zodat de recruiters ook meteen zien wat voor mensen er achter de profielen zitten.
Ja.
Dus dat staat er allemaal op het programma. En hopelijk aan het eind van de rit heeft iedereen een betaalde baan kunnen vinden.
Dat zou het mooiste zijn natuurlijk.
Ja.
En het is de bedoeling dat iedereen binnen Rijkswaterstaat blijft. Maar het zou toch ook kunnen dat ze misschien elders een werkgever gaan zoeken. Ook dat is natuurlijk heel Nederlands, hè?
Weet je, wat dat betreft leven we in een vrij land. Dus ze mogen inderdaad ook buiten Rijkswaterstaat solliciteren. Nou ja, dat is natuurlijk gegund. Maar het liefst houden we ze binnen.
Ja. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Heb je voorbeelden van misschien succesverhalen die nu spelen, waarvan je denkt, oh, nou, dat is echt leuk dat dat is gelukt? Of die en die is echt opgebloeid en is heel dankbaar voor dit programma of doet het heel goed?
Ja, we zijn gestart met 11 deelnemers. Ja. Een van de deelnemers, vorig jaar is er ook een tranche geweest. Ja. Dat was de eerste keer dat dit werd gedaan. Een van de deelnemers uit de eerste tranche heeft een verlenging gekregen voor de tweede tranche. Ja. En die heeft inmiddels een betaalde baan gevonden. Vorig jaar zijn er van de 14 deelnemers 9 binnen Rijkswaterstaat ingestroomd. Dus dat is wel echt een succesverhaal.
Die werken nu ook gewoon binnen Rijkswaterstaat?
Ja, vijf zijn er die hebben buiten Rijkswaterstaat een betaalde baan gevonden. Dus dat is een heel mooi resultaat.
Ja, dat is een heel mooi resultaat. Ja.
Ja, dus dat proberen we dit jaar
weer te doen.
Gewoon weer te doen, ja.
En concreet, hoe moet ik dat voor me zien op een dag? Je komt hier aan en je pakt een kop koffie, neem ik aan. En wat ga je dan doen?
Nou, kop koffie pak ik sowieso inderdaad. De
koffie is hier goed, hè?
De koffie is hier goed. Ja, weet je, ik ben verantwoordelijk voor het begeleiden, coachen en monitoren van de deelnemers. Dus om de 2 weken zit ik met alle deelnemers aan tafel voor een bila. Individuele gesprekken om te kijken van, goh, hoe gaat het ermee? Waar loop je tegenaan?
En wat voor een taal spreek je dan bijvoorbeeld met hun?
Spreek trouwens gewoon Nederlands.
Zij kunnen dan wel Nederlands converseren over hun ontwikkeling?
Ja.
Oh, dat is wel heel goed natuurlijk.
Ja, zeker. Je moet met een bepaald taalniveau, je moet een bepaald taalniveau hebben om aan dit programma deel te mogen nemen.
Oh ja, oké.
Kijk, gedurende het programma proberen we het taalniveau te verhogen naar een hoger niveau. Maar de spreektaal is gewoon Nederlands hier. Okay. Of de voertaal is Nederlands. Ja. Soms mogen ze wel even een check doen in het Engels bijvoorbeeld. Of ze het goed hebben begrepen. Maar in principe moeten ze het gewoon zien te redden in het Nederlands. Ja, en verder leg ik contact en onderhoud ik contact met alle stakeholders. Dus met de gemeentelijke contactpersonen, met de werkplekbegeleiders. Want ze hebben allemaal mentor. En met alle trainers die bij dit programma betrokken zijn.
En dat doe je om de ontwikkeling een beetje in de gaten te houden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien af en toe in moet grijpen of zo. Of even moet bijsturen. Gebeurt het ook dat je denkt, oh wacht even, dit gaat niet goed. Of kun je daar iets over vertellen?
Ik moet ook hulp en ontwikkel vraagstukken behandelen. En kijken wat voor, samen met de projectleider, kijken wat we eraan kunnen doen. Een van de hulpvragen was bijvoorbeeld dat deelnemers naast de taallessen ook nog graag een taalbuddy wilden. Ja. Nou ja, officieel hebben we geen taalbuddies hier bij Rijkswaterstaat. Dus we hebben bijvoorbeeld een uitvraag gedaan via de mail. Nou, daar zijn heel veel leuke reacties van collega Rijkswaterstaat.
Oh, dat is wel echt leuk,
Ja, dus we hebben iedereen nu gekoppeld aan een taalbuddy. Dus dan gaan ze gewoon eens in de zoveel tijd, 1 keer per week of 1 keer per 2 weken gaan ze met hun taalbuddy zitten, kopje koffie drinken en het hebben over hobby's of werkzaamheden. Gewoon om op een informele manier met elkaar met taal bezig te zijn. Ja. Ja. Dus dat is een van de dingen die dan ingeregeld moeten worden. Ja, soms moeten we. We begonnen met 11 deelnemers. Van 1 deelnemer hebben we helaas afscheid moeten nemen. Dat omdat taalontwikkeling niet goed ging. Hij bleef een beetje achter daarin. Nou ja, daar moet je dan ook op acteren.
Ja, want dat komt er ook nog eens bij. Want Nederlands is zo'n moeilijke taal nog om te leren ook. Dat moet je dan ook nog doen.
Het is ontzettend moeilijk. Het was een hele slimme man die civiele techniek had gestudeerd. Maar goed, er zijn gewoon complexe projecten waar we ons mee bezighouden. En dan is communicatie gewoon heel erg belangrijk.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, dus het programma kwam eigenlijk voor hem net een jaar te vroeg. We hebben ook gezegd van, nou weet je, ga gewoon hard aan je taal werken.
Oh, dat kan dan wel.
En mocht er nog een derde tranche komen van het programma, dan ben je van harte welcom.
Dan zou hij juist in de toekomst weer een succesverhaal kunnen zijn. Dus dat zou mooi zijn. Oké, nou, een heel interessant verhaal. Heel erg bedankt, Jasmien, dat je mij dit wilde vertellen. En jij als luisteraar ook heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.